Het was mijn bedoeling u vanmiddag mee te nemen naar de Hebreeënbrief, de zogeheten Hebreeënbrief. Want zo is dat, hè? We hebben het alleen nog over de titel. En ter inleiding lees ik dan de eerste paar versen van het boek. Hebreeën 1, vers 1 dus. Waar staat: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Tot zover. En dit is dan eigenlijk meteen al het einde van het eerste hoofdstuk, want de rest van hoofdstuk 1 is niet anders dan een toelichting op vers 4 en daarmee een toelichting op vers 1 tot en met 4. Namelijk, het is een toelichting op de positie van Christus hoger dan de engelen. En die positie wordt dan ook toegelicht aan de hand van enige schriftplaatsen uit het Oude Testament, die dan ook in de rest van dit hoofdstuk genoemd worden. En daarmee is feitelijk ook de hele inhoud van deze Hebreeënbrief samengevat. De boodschap daarvan is immers eigenlijk heel in het kort dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is het korte verhaal. Bovendien, ik verbaas u misschien door te zeggen dat we bij vers 4 meteen al aan het einde van het eerste hoofdstuk gekomen zijn, maar het zal blijken dat ook de eerste drie versen, want daar gaat het dan eigenlijk om, dat de eerste drie versen nog aanzienlijk ingekort kunnen worden en ook zelfs moeten worden wanneer we tenminste de zin wensen redenkundig te ontleden. Dat ga ik niet voor u doen. U weet u wel, hè, van onderwerp gezegde lijn, voorwerp en dat soort ingewikkelde toestanden. Nou goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar als we nauwkeurig lezen, blijkt dat we een heel wat tussenzinnen kunnen weglaten en dan houden we maar één korte zin over. Die wordt ook steeds korter, hoor, die zin. Want leest u maar eens met me mee. Heb je een pen bij de hand, kunt u haakjes zetten. Hè? De tussenzinnen tussen haakjes zetten. Dat doe ik altijd in mijn Bijbel. Dat leest stukken makkelijker. Je hoeft maar één keer die zin gehad te hebben en dan weet je precies wat er staat. Er staat namelijk: God, haakje openen. Voortijds veel maanden op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten. Haakje sluiten. Want het heeft er nou even nog niks mee te maken. Dus God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En nou kun je, als je wil, heel vers 2 tussen haakjes zetten. Als je dat wilt, kun je gewoon overslaan. Want het is gewoon een inleiding op het volgende vers. En dan gaat het verder met de welke, vers 3, de welke. En dan komen er een heleboel tussenzinnen. Dus dan na de welke krijgen we weer een haakje openen. Alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Haakje sluiten. Het waren twee tussenzinnen, maar we hadden dus haakje sluiten, haakje open achter elkaar tussengemoeten, maar dat kun je weglaten, hoor. Terwijl, en daar staat er, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of gewoon in de hoge, of in het hoogste. Want hemelen staat er natuurlijk niet, dat is gewoon gedrukt, kun je dus weglaten. En als u het nou goed gedaan hebt, dan leest u dus nog een keer deze verse en dan staat er dus: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. Dat is de hele zin. En het zijn er natuurlijk twee aan elkaar, hè. De twee aan elkaar. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dan zou er een vraag tussen moeten. Wie is dat of waar is die? En dan is het antwoord: de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het hele verhaal en dat is ook eigenlijk het hele verhaal van de Hebreeënbrief. Het hele boek. Meer is het niet. Heel de rest is commentaar erop. Het is Zijgenadig, en dat is leuk om bij zo'n algemene inleiding te zeggen, zijgenadig dat daarmee dit boek, want ik blijf het hardnekkig een boek noemen vanmiddag, dat daarmee dit boek bijzonder veel lijkt op het Johannes-evangelie. Dat is namelijk zo, omdat het Johannes-evangelie begint ook met één vers, en daarna is de rest van het boek niks anders dan een commentaar op dit ene vers. Namelijk, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan kun je nog eventueel verder in vers 14, dat de parallel aanloopt van Johannes 1. Namelijk, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dat slaat weer op zijn opstanding en hemelvaart. En daarmee is het verhaal rond. De hele rest van het boek gaat daarover. Namelijk over dat de Heer Jezus inderdaad uit de hemel afkomstig is. En daar dus ook is weer teruggekeerd. En er zit geen verhaal aan vast, dat is de vaststelling van een feit. Geen verhaal, geen gebeurtenis, niet de ontwikkeling van het verhaal. Nee, alleen commentaar op dat gegeven, meer niet. En het leuke is dan dat het Johannes-evangelie zo is opgebouwd. 1 of 2 versen aan het begin en de rest is commentaar. En dit boek, dit Bijbelboek, ik had bijna een brief gezegd. En dit boek, precies één vers aan het begin of 2 versen en de rest is commentaar. En het eigenaardige is niet alleen dat dus de literaire structuur, die dus afwezig is, maar de literaire opbouw van die beide Bijbelboeken met elkaar overeenkomt. De wijze van schrijven is dus identiek. Maar het aardige is dat de inhoud ook identiek is. Dat wil zeggen, het onderwerp is in die beide Bijbelboeken gelijk. In het Johannes-evangelie gaat het over de Heer Jezus die uit de hemel gekomen is omdat hij God is en dus als zoon van God beschreven wordt. Dat betekent feitelijk gewoon de openbaring of erfgenaam van God. Die dus ook weer in de hemel is. Daar gaat het hele boek over. Namelijk dat hij uit de hemel gekomen is. En hij zegt dus ook steeds dat hij daarheen zou terugkeren. Daar gaat het boek dus over. En terwijl het geschreven werd, was hij daar natuurlijk al teruggekeerd. Nou, en dat is precies de Hebreeënbrief ook. Hij is namelijk uit God, hij is de zoon van God, hij is het beeld Gods, of hoe het maar heten mag hier, want de terminologie is anders. Maar hij is weer gezeten aan de rechterhand Gods, hij is weer teruggekeerd naar de hemel en zelfs nog een beetje hoger dan hij tevoren was, voor zover dat mogelijk was. En dat was mogelijk, mede door zijn werk. Het is dus precies hetzelfde onderwerp. Het aardige daarvan is dat er geen verhaal aan verbonden is. Er is geen ontwikkeling of zoiets, niet eerst dit, dan dat en toen zus en daarna zo. En als gevolg daarvan ziet het er nou wel aardig uit. Helemaal niet. Zo'n verhaal is er wel, maar dat is één zin. Dat is die één zin bijvoorbeeld uit Hebreeën 12 vers 2, bekende uitspraak over de Heer Jezus, waarvan gezegd werd dat hij dat hij onze overste leidsman is en dat wij op hem zouden zien, namelijk ziende op Jezus, onze overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, hier beneden dus het kruis heeft gedragen, de schande bracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is het hele verhaal. Meer werk wordt er niet van gemaakt. Er komt af en toe wel enig commentaar op, maar het is niet een geschiedenis of zo. En dat is natuurlijk zo, omdat de Heer Jezus zelf eigenlijk helemaal niet aan de tijd onderworpen is, zal ik maar zeggen. Hij is niet ondergeschikt aan de tijd, maar in tegendeel, hij komt van daarboven en daarboven is hij dus ook nog. Een verhaal vertellen is een kwestie van tijd. Eerst dit en dat en jaartallen erbij, weet u wel. Maar aangezien hij de eeuwige God is, feitelijk, de openbaring althans van de eeuwige God, is er geen verhaal te vertellen, is het tijdloos, zit er geen ontwikkeling in het verslag enzovoorts. Natuurlijk is er een verhaal, dat begrijp ik wel, maar het gaat er nou om dat in de manier waarop het verteld wordt, is er geen verhaal. Het is alleen maar commentaar op één gegeven, met allerlei toelichtingen. In het Johannes-evangelie ligt dat wat anders dan in de Hebreeënbrief. De terminologie is ook anders. Ik geloof dus ook niet dat de Hebreeën geschreven is door Johannes, zoals wel eens beweerd is. Maar degenen die dat beweren hebben natuurlijk toch wel een aardige grond om dat te zeggen. Omdat natuurlijk blijkt dat de inhoud van het boek inderdaad met de inhoud van het Johannes-evangelie overeenkomt. Qua opbouw, maar qua strekking, maar qua inhoud natuurlijk ook. Nou goed, tot zover deze korte inleiding dan. Waar ik het over wil hebben is over de merkwaardige positie van de Hebreeënbrief en ook het merkwaardige lot dat de Hebreeënbrief helaas ondergaat. Dus ook een aanleiding voor enige vragen die ik de afgelopen tijd nog gehad heb. Ik denk, nou, dan zal ik er maar een keer over spreken, want ik vind het nog altijd een van de mooiste onderwerpen van heel de Bijbel. de Hebreeënbrief, en ik denk, nee, dat weet ik zeker, van sommigen van u met mij. Wat er mee aan de hand is met deze Hebreeënbrief, is dat dikwijls gedacht wordt, of gezegd wordt, dat deze Hebreeënbrief, want zo blijft hij zo dan heten officieel, hè, dat deze Hebreeënbrief helemaal geen gemeentelijke waarheid zou bevatten en daarom niet op onze bedeling van toepassing zou zijn en daarmee ook niet op ons van toepassing zou zijn. De argumentatie daarvoor heb ik nooit begrepen, gelukkig niet. Ik heb er wel veel gehoord. Maar de argumentatie daarvoor, die heb ik nooit begrepen. In de eerste plaats al niet, omdat de argumentatie daarvoor helemaal niet uit de inhoud van het boek komt, maar van buitenaf. Onder andere uit de titel die erboven staat en verder uit enig menselijk geredeneer. Dat menselijk geredeneer wat helemaal niet houdbaar is wanneer we dat geredeneer vergelijken met de redeneringen van de Hebreeënbrief zelf. En dat is natuurlijk veel belangrijker. We hebben niet te maken met wat de mens allemaal te zeggen heeft over Christus nu en speciaal dan ook over zijn hoge priesterschap. We hebben te maken, integendeel, met wat het boek zelf daarover zegt. Het bijzondere van het boek is dan ook, en daarom is het ook belangrijk, dat dit het enige boek is in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus aangeduid wordt als hoge priester. Begrijp je me goed? Ik wil op voorhand uitdrukkelijk stellen dat alle Nieuwtestamentische boeken, mijns inziens, spreken over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het enige punt is dat de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de hele rest van het Nieuwe Testament niet voorkomt. En voor zover er een hoge priester voorkomt, los van de naam Melchizedek dan, voor zover een hoge priester genoemd wordt, wordt die term ook niet op de Heer Jezus van toepassing gebracht, maar op de hoge priester in de dagen van de Heer Jezus, gewoon de voorzitter van het Sanhedrin dus, en de hoge priester in de dagen van Handelingen. Dat wil zeggen, als iemand zegt dat de Hebreeënbrief spreekt over Christus de hoge priester en dat dat dan verder nergens in het Nieuwe Testament staat, is dat ten onrechte. Dat is een verkeerde formulering. Het punt is namelijk dat alleen de uitdrukking, de lettertjes, zoals je dat spelt, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat dat niet voorkomt in de andere Nieuwtestamentische boeken, maar de waarheid als zodanig wel. Voor slotverrekening moet het toch mogelijk zijn, en het is natuurlijk mogelijk, moet toch mogelijk zijn om de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek ook in andere termen te beschrijven. Dat moet ook wel, anders zou de uitdrukking immers niks betekenen. Als het onmogelijk was te zeggen wat dat is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan betekent de uitdrukking sowieso niks. Dan heeft het helemaal geen betekenis. Waarmee ik maar zeggen wil, dat de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek natuurlijk beschreven moet kunnen worden. En die beschrijving die bestaat ook niet alleen in de Hebreeënbrief, maar ook in andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En daar gaat het om. Een van de belangrijkste andere beschrijvingen van die functie is eenvoudig deze: de middelaar van het Nieuwe Verbond. Dat is er één. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is ook wat in de Hebreeënbrief gezegd wordt. Maar deze uitdrukking, dat hij de middelaar is, en speciaal de middelaar van het nieuwe verbond, die komt ook elders in het Nieuwe Testament voor. En het begrip dekt dezelfde lading, beschrijft dezelfde functie, zijn alleen andere termen. Maar eigenlijk is het zo, dat, dan ga ik nog even verder, dat een uitdrukking als de trooster ook niks anders is dan de middelaar van het nieuwe verbond. En dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En nou we het er toch over hebben, wat dacht u van het begrip heiland? Gewoon, heiland. Zoek het maar op in het Oude Testament. Heiland, de Hebreeuwse equivalent daarvan. Zie, uw koning komt en is arm, gezeten op een ezel, en is heiland. Dat is ook de middelaar van het nieuwe verbond, degene die heel maakt, degene die redt, enzovoorts. Dat is allemaal wat in het oude verbond, in het Oude Testament, dus werd aangekondigd over de middelaar van het nieuwe verbond. Die heiland, verlosser zou zijn, middelaar uiteraard en nog heel wat andere termen meer. En bovendien natuurlijk ook hoge priester, want dat staat in het Oude Testament natuurlijk ook. Wat ik maar zeggen wil, is dat de inhoud van de Hebreeënbrief niet afwijkt van wat elders in de Nieuwtestamentische boeken beschreven wordt. Het is volstrekt hetzelfde, alleen de manier waarop het beschreven wordt is anders. Grote verschil tussen dit Bijbelboek Hebreeën en de andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken is dat hier in Hebreeën die functie van hoge priesterschap, van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ontleend wordt aan de Oudtestamentische typologie. Dat hoeft niet, je kunt de positie van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond ook beschrijven, gewoon logischerwijze. Van er was eerst een oud verbond, dat was verbroken en de Heer had in het oude verbond al een nieuw aangekondigd. En zoals het oude verbond kwam door Mozes, zo zou het nieuwe verbond komen door Christus, de Messias enzovoorts. En zo kun je doorgaan, in het oude verbond had een priester namelijk Aaron en het nieuwe verbond zou ook een priester hebben uiteraard. Dat is dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik bedoel, verder niks mee aan de hand, dat is gewoon letterlijke taal, dat is ook letterlijk wat allemaal in het Oude Testament zoal geschreven staat enzovoort. Dat is geen probleem en het wordt in het Nieuwe Testament ook aangehaald. Het punt is echter dat de Hebreeënbrief het op totaal andere wijze doet. De Hebreeënbrief sluit namelijk aan rechtstreeks bij oud-testamentische typologie. Kijk, typologie is niet te zeggen dat Aaron hoge priester was van het oude verbond en dat Christus hoge priester is van het nieuwe verbond. Dat is geen typologie. Dat is gewoon een kwestie van opvolging. Zoals het nieuwe verbond komt na het oude, zo komt Christus na Aaron. Dat is geen typologie. Typologie is pas te zeggen dat het nieuwe verbond voorafgeschaduwd werd door het oude en dat het oude dus een afbeelding geeft, een plaatje geeft als het ware, van hoe het nieuwe zou zijn, en zo is het ook, waarbij dan Aaron een voorafschaduwing is, niet de voorganger alleen maar, niet de voorloper, maar een voorafschaduwing is van de hoge priester van het nieuwe verbond, van Christus dus. En dat is precies wat in de Hebreeënbrief gezegd wordt. Dat wil zeggen, er worden vergelijkingen gemaakt tussen het oude en het nieuwe. Op velerlei manieren. Op zoveel manieren dat namelijk zelfs blijkt dat er een systeem achter zit en dat al die oud-testamentische instellingen, vooral de oud-testamentische godsdienstige instellingen met betrekking tot tabernakel en tempel en priesterdienst enzovoorts, dat al die dingen inderdaad illustraties zijn van wat onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Of zelfs illustraties zijn van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. En daar gaat het nou maar om. En illustraties hebben een gelijke functie als gewoon klare, logische taal. Maar met klare taal zet je gewoon de feiten uiteen. En aan de hand van typologie, aan de hand van beelden, wordt dat dan gecontroleerd en eventueel aangevuld. Dan ontstaat er wat meer perspectief. Dan blijkt namelijk dat het Oude en het Nieuwe Testament als het ware over elkaar heen gelegd kunnen worden. Of hoe het Nieuwe Testament als het ware een vergroting is van het Oude. Dat kan ook, zo kun je het ook zeggen. Maar naar het voorbeeld van het Oude. En het is dan ook, goed wat ik vroeger geleerd heb, dat was namelijk dit. Dat Christus is hoge priester naar de ordening van Aaron, maar naar het voorbeeld van Melchizedek. Staat in het handboek van de Brandpunt Bijbelschool. Nou ja, stond er in ieder geval altijd in, voor zover ik weet. Dus dat moet het wel goed wezen, nietwaar? Christus is hoge priester naar de ordening, niet van Aaron, maar de ordening van Melchizedek. Nou ja, dat staat ook gewoon zo in Psalm 110 natuurlijk, dat weten we langzamerhand. Hè. Maar naar het voorbeeld van Aaron. Kijk, Melchizedek is natuurlijk niet een echt voorbeeld. Want dat is nou ja, een voorbeeldje dan. Niet een echt uitgebreide. Want het enige wat we van Melchizedek weten, dat is... Heb ik u dat wel eens verteld? Ik kwam eens iemand tegen die zei, nou heb je zoveel verteld. Nou ga ik eens alles in de Bijbel opzoeken wat er over Melchizedek staat. Aanstaande week. He? Nou, dat kun je in 5 minuten ook. Want meer is het niet. Zelfs veel minder. Er zijn maar 2 schriftplaatsen. Genesis 14. Waar hij geïntroduceerd wordt. Nadat Abraham de koningen geslagen had. Staat er. Nee, het waren er meer dan 3. Dan krijgen we dat weer. Nou, nadat Abraham de koningen geslagen had, kwam Melchizedek hem tegemoet met brood en wijn. En Abraham betaalde zijn 10e. En Melchizedek zegende hem en gaf hem te eten. En dat is het einde van het verhaal. Daarna komt Melchizedek niet meer voor dan in Psalm 110, 1 keer, waarvan de Zoon van God van de Messias dus, gezegd wordt. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Beter nog, het wordt eigenlijk gezegd op de zoon van David, als het er nou helemaal over gaat. Maar ik ga er nou maar verder niet op in. Maar daar staat er, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan heb je heel het Oude Testament gehad over Melchizedek. Ik zijn dus met twee teksten eigenlijk. En daarna kom je alleen nog terecht in de Hebreeënbrief, maar dat hele boek gaat erover. Eerst wat aarzelend, maar daarna zeer intensief. Meer niet. Er zijn dus maar eigenlijk twee schriftplaatsen in het hele Oude Testament. Meer is er niet over te vertellen. Dus naar het voorbeeld van Melchizedek zou een beetje overdreven zijn. Waar er nog bij komt, dat al het andere wat we dan nog van Melchizedek weten, is negatief. Dat wil zeggen, dat weten wij niet. Nou ja, dat staat, kijk, leest u maar mee. Hebreeën 7 dan, hè. Hebreeën 7, daar begint dat intensieve gedeelte wat ik dan daarnet noemde. Hebreeën 7, want deze Melchizedek was koning van Salem, niet Ur-Salem, ook niet Jeruzalem, want dat bestond allemaal helemaal niet. Moet u gewoon vergeten, een hardnekkig misverstand. Hij was koning van Salem en bovendien priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen. Kan niet missen, dus een verwijzing gewoon naar Genesis 14. Nadat de overwinning was behaald, verscheen daar Melchizedek. Dat is van belang. Ja, want de overwinning, de echte overwinning, werd behaald door de Heer Jezus aan het kruis. Daar werd de vijand verslagen en de openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Colossense. Ja. Dus daar is de overwinning behaald en dan verschijnt. Ja, Melchizedek. En dat is natuurlijk wat hier in Hebreeën eigenlijk wordt uitgelegd. Maar goed, misschien hebben we het er nog verder over. Er staat dan, er kwam Abraham tegemoet als de wederkeerde van de slaander koning en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst, nou dat was het dan, dat is de hele geschiedenis, en dan die voor eerst vertaald wordt, overgezet, vertaald wordt. Koning der gerechtigheid, dat wil zeggen, dat is de vertaling van de naam, waarmee je maar weer ziet hoe belangrijk het is om de Bijbelse namen te vertalen. Dat leer je hier, hè? Ja, koning der gerechtigheid. En daarna ook was, en u ziet dat het gaat om een vertaling, daarna ook was, let op, voor eerst, in de eerste plaats vertaald met Melech Tzadik of zoiets, hè? Dat wil zeggen, de koning der gerechtigheid. En in de tweede plaats, koning van Salem, het welk is koning des vredes. Waarmee dus uitdrukkelijk gezegd wordt dat de titel koning van Salem niet te letterlijk moet opgevat worden, maar inderdaad vertaald moet worden. Vredekoning, koning des vredes. Dat staat hier gewoon. Hier staat dus dat hij geen koning was van Salem, letterlijk. Maar dat hij koning des vredes, Salem is immers shalom. He? Dat hij koning des vredes was, overdrachtelijk. En nu we het er toch even over hebben, het koningschap van David was gebaseerd op het oude verbond. Maar de belofte aan David omtrent het zaad van David, wat voor eeuwig op de troon zou zitten, wel die belofte is gebaseerd op de belofte aan Abraham, dat valt namelijk samen, en is dus gebaseerd eigenlijk op het nieuwe verbond, want daar komt het op neer, het nieuwe verbond is immers de vervulling van zowel de belofte aan Abraham als de belofte aan David. Het punt is dan dat deze koning des vredes de vredekoning is, en dit koningschap des vredes is gebaseerd op het verbond des vredes, want het nieuwe verbond heet ook zo, verbond des vredes. Een belangrijke waarheid, want daarmee wordt hier meteen gezegd dat hij de koning is van het nieuwe verbond. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet een letterlijke titel van een letterlijke plaats, maar het is een titel met een overdrachtelijke betekenis. Koning des vredes, een koning die vrede zal brengen en in vrede zal regeren enzovoorts. En dat gebeurt op grond van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond heet ook eeuwig verbond en het heet ook verbond des vredes. Het is allemaal termen uit, hoe kan het ook anders, uit Jesaja. Want ik had hem nog even niet gehad. Als je Hebreeën gehad hebt en Johannes en je hebt ze naast elkaar gelegd, kun je altijd nog naar Jesaja, want die hoort er ook naast. Precies zo. dezelfde strekking enzovoorts. Aan het begin van dat boek, het is een wat langer boek, dus je vindt het begin van Jesaja pas in Jesaja 6, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan zie je ook inderdaad de Heer op een hoge en verheven troon. Met de cherubs om zich heen enzovoort. En dan begint, begint hij eigenlijk de profetie pas. Precies hetzelfde verhaal. Het begint dus ook met een visie, een visioen op de verhoogde Christus aan Gods rechterhand. Visioen wordt trouwens aangehaald in, letterlijk in het Johannes-evangelie. Letterlijk. En zo is het natuurlijk, het hoort bij elkaar. Maar goed, we weten dus van Melchizedek dan alleen de naam en die titel en de betekenis ervan. En de rest wat we van hem weten is negatief. Namelijk, wij weten niet de vader, we weten niet de moeder, we weten niet de geslachtsrekening, we weten niet het begin der dagen, nog het einde des levens. En dat zijn precies de dingen die je altijd moet invullen op een vragenformulier, helemaal bovenaan. Samen natuurlijk met het fiscaal nummer. Nou goed, zo gaat dat, hè. Wie je ouders zijn enzovoort, zo ja en waarom niet. Nou goed. Maar er staat dus allemaal niks bij. Wij weten dus verder niks van hem. Het aardige is dat uit Genesis leren wij deze dingen niet. Er wordt allemaal niks over gezegd. Terwijl dat in Genesis toch erg gebruikelijk is dat al die mensen voorgesteld worden. Wie ze zijn, hoe oud de vader is en wie de moeder is. Eventueel, niet altijd, soms wel enzovoort. Het wordt allemaal uitgebreid vermeld. Maar van Melchizedek niet. Dat is het meest opvallende. Het meest opvallende is dus dat er niets opvalt. Wij weten het dus niet, maar de Hebreeënbrief zegt, nou het is niet alleen zo dat wij het niet weten, het punt is gewoon, hij heeft geen vader, want dat is wat hier staat, hij heeft geen moeder, hij heeft geen geslachtsrekening, hij heeft geen begin der dagen, hij heeft geen einde des levens. Nou is de volgende vraag, wie is hij dan? Nadat wij dit vastgesteld hebben, is hij de Zoon van God gelijk geworden. Staat er. Nou, ik zeg het natuurlijk heel suggestief, dat weet ik wel, maar gewoon ter verklaring. Kijk, van Melchizedek staat niet dat hij iets geworden was. Maar hier staat, is hij de Zoon van God gelijk geworden. Ja, niet historisch, maar volgens deze redenering. In deze redenering, in deze gedachtegang, wordt hij de Zoon van God gelijk. Dat is het hele punt. De vraag is altijd, wie is Melchizedek? Nou, ik heb er allang geen twijfels meer over. Vroeger wel, hoor. Maar ik heb er allang geen twijfels meer over. Hij is voor mij, ik zeg het als voorbeeld zo, hij is voor mij de Zoon van God gelijk geworden. Als je Genesis 14 leest, kom je daar niet op. Eerst niet. Psalm 110 zou je toch wel aan denken moeten zetten. Maar in deze geïnspireerde opsomming door de schrijver van dit Bijbelboek wordt hij in onze gedachten de Zoon van God gelijk. Hij is dus de Zoon van God, daar komt het op neer. Maar goed, dat is nog niet eens het belangrijkste wat ik u vanmiddag wil voorhouden. Maar ik geloof wel, ik geloof inderdaad dat Melchizedek niks anders is dan een Christofanie. Als u dat tenminste wat zegt. Een verschijning namelijk, een manifestatie van de Christus. Dat wil zeggen, de Heer verschijnt als de Christus reeds aan Abraham. En dat de Heer aan Abraham verschenen is in het verleden, dat is duidelijk genoeg. Want er staat ook in, het Johannes-evangelie. Ja, staat er. Nou goed, doet dan verder niet. Dus vertelt de Heer het zelf, dat hij ooit bij Abraham op bezoek is geweest. En toen zeggen ze tegen hem, en u bent nauwelijks 50 of iets dergelijks, dan kun je toch nooit Abraham gezien hebben? Bij ons werkt het precies andersom. Sindsdien, want men begrijpt van de Bijbel per definitie nooit wat. Hè? Dus nou zeggen ze als je 50 bent dat je Abraham gezien hebt, terwijl in de Bijbel juist staat dat het dan niet zo is. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Altijd is alles precies andersom, let maar eens op. Nou goed, maar waar het nou om gaat, is dat we van deze Melchizedek verder niks leren uit het Oude Testament. Ook niet van een orde van Melchizedek, behalve dan dat dat ineens voorkomt in Psalm 110. En daarna volgt het grote commentaar daarop hier in deze zogenaamde Hebreeënbrief. Maar laat ik dan eerst maar even op deze situatie van deze zogeheten brief ingaan. Kijk, het belangrijkste misverstand omtrent deze brief is natuurlijk dat de brief niet op ons van toepassing zou zijn, niet op onze bedeling enzovoorts. En waaruit dan meteen de conclusie getrokken wordt dat Christus dan ook niet onze hoge priester is. Punt 1. En punt 2, dat wij dan dus in onze dagen ook niet leven onder het nieuwe verbond. Want dat is hetzelfde. Dat begrijpt u toch, hè? Als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek de middelaar is van het nieuwe verbond, en dat staat in de Hebreeënbrief, dan, als men dan zegt Christus is niet onze hoge priester, dan betekent het ook, dan leven wij niet onder het nieuwe verbond. Dat betekent precies hetzelfde. In welke relatie we dan tot de Heer staan, wordt een beetje moeilijk, want er blijkt er helemaal geen juridische basis voor aanwezig te zijn. Dat is heel vervelend, want wij dachten dat het een verbond was, en dan komt iemand vertellen dat het niet zo is. Ja, de argumenten die dan gebruikt worden, is heel simpel. Het argument is, er staat boven dit Bijbelboek, niet in dit Bijbelboek, maar boven dit Bijbelboek, maar men doet alsof het erin staat, er staat boven dit Bijbelboek de brief van den apostel Paulus aan de Hebreeën. Nou, punt 1 is het geen brief. Punt 3, het is niet aan de Hebreeën. En punt 2, wie zegt dat het van Paulus is? Nee, ik, maar dan moet ik even langs de microfoon heen praten. Dat geloof ik wel, maar dan mag je het er nog niet boven zetten. Want dat staat nergens. Nee, het wordt wel gesuggereerd. Ergens, niet in de brief overigens, maar daarbuiten. Maar het staat nergens. Zodat het allemaal niet werkt. Dat wil zeggen, het zijn allemaal hele zwakke aangelegenheden. De belangrijkste die er aangehaald worden is niet die kwestie van Paulus. Want dat wordt dan sowieso ontkend, dat is makkelijk genoeg. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, als het van Paulus is, dan is de kans groot dat het gemeentelijke waarheid is. Enzovoorts. Maar je hoeft alleen maar te zeggen, van, nou ja, het is ook niet van Paulus, dat staat ook nergens. En dan ben je daar vast vanaf. Maar dan moet je consequent zijn. Als je zegt, dat staat ook nergens, moet je ook zeggen, er staat nergens dat het de brief is aan Hebreeën. Want dat staat dan ook nergens. En dat is ook zo. En bovendien, het is ook geen brief. Nee, dat kun je zo zeggen. Heb je dat nooit? Een papier pakken en dan beginnen te lezen. Oh, sorry, dat is een brief. Nee, en dan pak je hem alsnog om alsnog te lezen. Hoewel hij niet aan u gericht was. Maar daar gaat het nou niet over. He? Maar het is geen brief. Kijk, als het een brief is, moet dat meteen aan het begin blijken. En dat is in de Bijbel ook zo. De brieven in de Bijbel beginnen in ieder geval met het noemen van de schrijver. Zo hoort het ook. Moet eerst de schrijver weten. En daarna moet je weten aan wie hij geschreven is. En dan weer zo ja en waarom niet. Maar goed, die halen we er vanmiddag maar even in dan. Maar het punt is gewoon dat dit helemaal geen brief is. Het is ook niet aan iemand gericht speciaal. Dat blijkt ook nergens uit. Het begint gewoon, valt met de deur in huis, zonder enige introductie. Of dit is de introductie, en ik denk dat het dat is. Want ik denk dat de brief zelf, of de brief zelf, maar het boek zelf moet ik dan nou zeggen, eigenlijk pas goed begint bij hoofdstuk 7. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Daar gaat het nu om dat de schrijver gewoon met de deur in huis valt. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou, als dat niet met de deur in huis valt is, weet ik het niet meer. Er wordt niet eens gezegd dat het commentaar is op Psalm 110. Dat is het wel. Want daar staat natuurlijk, zit aan mijn rechterhand, vers 1, weet je wel, van Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. En daarna in vers 4, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zelfs in die psalm, even tussen haakjes. Zelfs in die psalm vinden we dezelfde structuur als in Johannes 1. Want in Johannes 1 zetten we vers 1 en vers 14 naast elkaar. Kun je naast elkaar lezen. Kun je zo doorlezen. Twee versen naast elkaar zetten en dan lezen. Meerdere regels onder elkaar zijn dat, van elk vers. Je kunt ze zo doorlezen. Hè? In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. En het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond. U ziet, twee versen tegelijk door elkaar citeren kan ook nog. Hè? En het woord was bij God. En het woord was God. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Probeer het maar eens. Echt waar, dat kun je gewoon zo naast elkaar lezen. Nou, precies hetzelfde kun je ook doen met Psalm 110. Namelijk, het eerste gedeelte dat begint met... Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot uw voeten. En dan vers 4 zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Als je het samentelt, staat er... Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot uw voeten. Tot de voetbank uw voeten. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij wordt tot priester meteen aangesteld. En wat het koningschap betreft, wel, het duurt nog even voordat dat een uitwerking zal hebben. Totdat die vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Maar meteen gaat hij zitten op de troon. Hij is dan al koning, maar dat wacht nog even door de toekomst. Maar priester is hij meteen. En die waarheid wordt daar uitgesplitst in de twee helften. Want het zijn echt twee helften van Psalm 110. Twee parallelle helften, zeg ik altijd. Je kunt ze inderdaad naast elkaar lezen en zelfs in elkaar schuiven. Dat mag je niet doen, maar voor de studie is dat natuurlijk bijzonder interessant. Nou, dat is ook nog hetzelfde onderwerp ook. Dus waar het nou om gaat is, dat hier in dit Bijbelboek, de Hebreeën, die brief, die begint dan met deze korte zin, introductie, de schrijver valt met de deur in huis, dat is helemaal geen brief. Het is alleen een mededeling, namelijk dat de Zoon die God heeft aangesteld, gezeten is niet op de troon in Jeruzalem, maar wel degelijk op de troon in de hemel en een positie heeft ontvangen, uitnemender dan de engelen. En dat het daarbij gaat over de Heer Jezus, dat lijkt me duidelijk, want hij is verhoogd tot boven de engelen. Hetgeen nog verder verteld wordt, ook in Hebreeën 2, in hoofdstuk 2 dus. Nou goed, ik probeer er maar niet op in te gaan, maar het punt is dat als we deze hoofdstukken lezen, dan krijgen we niet het idee dat het een brief is. En als we het gaan lezen met de opdracht om vast te stellen wat voor een soort boek dit eigenlijk is, dan voordat we aan het laatste hoofdstuk toe zijn, hebben we al lang vastgesteld dat in dit Bijbelboek een verhandeling gegeven wordt over de relatie tussen het oude en het nieuwe verbond. Nou ja, punt eigenlijk. Dat is echt het verhaal, maar ik kan nog wel even toelichten. Het gaat dus over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, waarbij aan de ene kant gezegd wordt dat het oude verbond voorbij is, vernietigd is. De meest grove bewoordingen worden ervoor gebruikt. Ik durf ze alleen maar letterlijk te citeren, want ik ben bang dat ik anders ruzie krijg. Hè? Maar het letterlijke citaat luidt dan als volgt. Het voorgaande gebod, dat wil zeggen de wet van het verleden, het voorgaande gebod is vernietigd. Niet eens vervuld, dat staat ergens anders, maar hier staat gewoon, is vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat is vers 18 van Hebreeën 7, waar er staat dat het oude verbond vernietigd is, omdat het zwak was, krachteloos dus, en onnuttig, onprofijtelijk, onnuttig. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Vers 19. Geen enkel ding van de wet is volmaakt. Op een andere plaats staat dat de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar het is niet volmaakt. Dat is net zo iets als dat God zag dat het goed was in Genesis 1. Terwijl men dan net doet alsof er staat dat God zag dat het volmaakt was. Maar dat was het in geen geval. Zoals uit de rest van de geschiedenis ook nogal nadrukkelijk naar voren komt. Maar daar gaat het ook nou niet om, hè? Goed, dus het is een verhandeling over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, waarbij het oude vernietigd is en het nieuwe tot stand gekomen is. Eén kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat het uiteenzet hoe het oude verbond een voorafschaduwing is, een type is van het nieuwe. En dus een voorbeeld is van het nieuwe. Het woord voorbeeld komt nogal een paar keer voor, hoor, in de Hebreeënbrief. Het hele principe van typologie eigenlijk, van specifiek Bijbelse typologie bedoel ik dan, wordt uiteengezet juist in de Hebreeënbrief. Dus het punt is, lezen we het boek, dan zijn we voor het laatste hoofdstuk al lang en breed tot de conclusie gekomen dat het boek een verhandeling is over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, met deze twee aspecten. Het een is, het oude is voorbij, het oude verbond is voorbij en het nieuwe is aangebroken. En het andere is, het oude spreekt over het nieuwe. Zodat de vervanging, dat zeg ik nu even verder als commentaar erop, zodat de vervanging van het oude door het nieuwe in overeenstemming is met het oude. Begrijpt u dat? Dat is van belang hoor. Het is niet zomaar het ene is zwak en onnuttig en dan gooi je het aan de kant zetten wat anders voor in de plaats. Nee, het punt is dat het nieuwe verbond wat in de plaats komt van het oude, ook daadwerkelijk door het oude al was aangekondigd en uitgebreid geïllustreerd. Ik ben ook van mening, dat is een kwestie van smaak natuurlijk, maar ik ben ook van mening dat het nieuwe verbond eigenlijk pas goed te begrijpen is wanneer we eerst het oude kennen. Laat ik het dan andersom zeggen, dat is waarschijnlijk beter en, zo, en ook praktischer. Wij leren door de bestudering van het oude verbond het nieuwe kennen. En als dat niet het geval is, gaan we eraan kapot. Aan de studie van het oude verbond bedoel ik. Want het oude verbond is een bediening des doods. Dat kan niet missen. En ik zeg dat zo omdat het velen overkomt. Zo. Hè. De bestudering van het oude verbond zelf leidt of tot de dood, of het leidt tot kennis van het nieuwe verbond. En dat is de beste manier om tot kennis van het nieuwe verbond te komen. Eigenlijk. Je moet eerst weten dat het er is natuurlijk, in klare taal. Maar verder is het zo dat het oude verbond eigenlijk pas tot leven komt. Dat is de Bijbelse gedachte en ook de gedachte van vele gelovigen gelukkig. Dat het oude verbond, en ik bedoel dus ook het Oude Testament in het algemeen, pas tot leven komt wanneer men eerst het nieuwe kent, weet dat het bestaat en wanneer men ziet dat het oude een illustratie is van het nieuwe. Dan wordt het oude levend. Nou goed, ik ga daar ook niet verder op in, maar dat is de aard van het boek. Dat wil zeggen, een verhandeling over het verband tussen het oude en het nieuwe verbond. In de meeste inleidingen op de Hebreeënbrief wordt gezegd dat de Hebreeënbrief eigenlijk leert dat het judaïsme, dat wil zeggen heeft, dat het judaïsme de Joodse godsdienst heeft afgedaan en dat het christendom ervoor in de plaats is gekomen, ruw gezegd. Nou ja, ruw, kort gezegd. Dat is ongeveer wel zo. Maar niet helemaal natuurlijk, hè. Het is ongeveer zo, maar het is niet helemaal zo, omdat het niet speciaal gaat om de Joodse godsdienst tegenover het christendom. Het gaat om leven onder de wet, onder het oude verbond dan ook, tegenover het leven onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade. En of dat met Joden of heiden te maken heeft, wel, dat maakt helemaal niks uit. Daar gaat het niet echt om. Het is ook niet een veroordeling van degene die onder de wet leven of zo. Maar in tegendeel, het toont aan hoe het oude verbond vervuld wordt en is in het nieuwe. Zodat het oude inderdaad geen rechtskracht meer heeft. Alleen een illustratieve functie vervult en daarmee uit. Nee, vervulde. Want zo zit het dan eigenlijk. Nou, waarom staat er dan boven de brief aan de Hebreeën? Waarom dan toch een brief? Nou, dat is heel gemakkelijk, omdat het laatste hoofdstuk kennelijk één brief is. En daarom zeg ik steeds, voordat we aan het laatste hoofdstuk toe zijn, hebben we door dat het geen brief, maar een boek is. Gewoon een verhandeling, een dissertatie, of hoe heet zoiets, hè? Je kunt er nog op promoveren misschien, hè? Want het laatste hoofdstuk, dat is hoofdstuk 13, dat begint ineens met dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, enzovoorts. En gedenk de gevangenen, het huwelijk is eerlijk onder allen en uw wandel zij zonder geldgierigheid, enzovoorts. Gedenk uw voorgangeren, die moet ik nog even speciaal noemen natuurlijk. Nou goed, ik wou net ophouden, maar toen zag ik dat staan. Maar ja, zo gaat het dan. Maar dat is typisch een brief, dat herkennen wij ook. En met name herkennen we dat van de apostel Paulus, laat ik dat er dan wel bij vertellen. Dat vind ik nogal erg Paulinisch hoor, zo'n soort opsomming aan het eind. Maar niettemin is dat een brief en dat blijkt nog meer uit het allerlaatste gedeelte, namelijk Hebreeën 13 vanaf vers 20. De God des vredes, lees maar gewoon de God van het verbond des vredes en dus de God van het nieuwe verbond. Daar ging die brief toch over, of het boek, hè. De God des vredes die de grote herder des schapen door bloed des eeuwige testament, eeuwige verbonds is het eigenlijk hoor, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, En weer groet aan al de voorgangers en de genade zijn met u allen. Amen. Kortom, dit is de hartelijke groeten van de apostel, waarschijnlijk van Paulus, aan het eind van een brief. Dat is waar. Maar dat kenmerk dat van een brief, dat is er alleen maar in hoofdstuk 13. Zomaar ineens. Want voor de rest is het gewoon een verhandeling. En als u zegt, nou hoofdstuk 12 lijkt me ook wel een beetje een brief. Dan zeg ik, ja dat kan nog wel wezen. Maar hoofdstuk 12 is gewoon de praktische consequentie. De praktische toepassing van dat wat in het boek naar voren gebracht is. En dat is heel fatsoenlijk voor een boek. Weet je wel, dan wordt eerst de theorie naar voren gebracht. En halverwege komt de vraag, en wat moeten we daar nou mee? Wat worden wij daar wijzer van? Of wat is daarvan de praktische consequentie? En dan staat er nou dat we zouden zien op de overste lijst van een volleinde des geloofs, dus hoofdstuk 12 vers 2. Nu we weten wie hij is en dat hij gezeten is in de hemel, dat hij de overwinning behaald heeft, sluit ook weer aan bij de introductie van het boek, immers. Sluit gewoon weer aan bij hoofdstuk 1. Dus er wordt gewoon een soort praktische toepassing van wat er staat. Ook een beetje persoonlijk gericht tot de lezer. Maar dat maakt het nog niet tot een brief. Een boek kan ook persoonlijk gericht zijn. Waarde lezer, enzovoort. Hè? Oude boeken van Johannes de Heer en zo. En dat eindigt dus ongeveer zo. Waarde lezer, wij roepen u op. Mag ik u eens vragen? Enzovoort. Nee, zo is dat ook. Maar echt een brief wordt het pas in hoofdstuk 13. Zodat ik altijd de neiging heb om te zeggen. De Bijbelboek, de brief aan de Hebreeën, is eigenlijk een soort morgenroodbrief. Morgenroodbrochure met een inlegvel. Zo heet dat, inlegvel. Hè? Een morgenroodbrochure met een inlegvel. Er zit een persoonlijk woord bij van de schrijver waarschijnlijk. En dat is het dan. Met ook wat zakelijke mededelingen. Nou ja, accept Giro's waren het toen nog niet natuurlijk. Maar zoiets, hè, bij wijze van spreken, dat is heel gebruikelijk. Bovendien, ik heb hier reus nog wat boeken in de kast staan. Gewone boeken waar inderdaad zo'n brief bij zit. Ter introductie. Omdat sommige boeken inderdaad nogal persoonlijk gericht zijn enzovoort. En ook boeken werden gedrukt om ze aan te bieden, soms ook gratis aan bepaalde mensen. Het zoeklicht deed het vroeger veel. Vroeger werden alle zoeklichtuitgaven, ik weet niet hoe het nu is, dus daarom kan ik dat niet zeggen. Maar vroeger werden alle zoeklichtuitgaven gestuurd naar alle predikanten in Nederland, voor zover ze dat dan tenminste niet weigerden. Ja, dat gebeurde. Boeken van Johannes de Heer, daarom zijn er zoveel van, nog steeds. Die dingen die verdwenen natuurlijk meteen naar de antiquariaat, de tweedehands boekhandel. En daar kun je dus nog heel gemakkelijk de boeken van Johannes de Heer kopen. Dat komt daarvan, en vaak vind je in die boeken dan nog steeds die brief erbij. Waarbij het gratis wordt aangeboden aan de predikant. Ik geloof zelfs soms met het verzoek het maar terug te sturen of een ander te geven als het de man toch niet interesseerde. Maar er werd wel werk van gemaakt. Nou goed. Waarbij het van groot belang is wie het geschreven heeft en onder wat voor omstandigheden en aan wie, ten behoeve van wie. Maar in veel gevallen speelt dat geen enkele rol. Het is een verhandeling over de verhouding van het oude verbond tot het nieuwe verbond of andersom. Ja, en voor wie het dan bestemd is, voor ieder die het weten wil natuurlijk. Maakt verder niet uit, het is helemaal niet afhankelijk van de geadresseerde of wat dan ook. Zodat nu de term, de brief aan de Hebreeën, verder helemaal zonder betekenis wordt. Want punt 1 weten we dat het geen brief is. En als het al voor iemand bestemd is, als boek, maakt het niet uit aan wie. Want er verandert niks aan de inhoud. De adressering verandert niks aan de inhoud. En misschien is dit boek ooit met brief erbij in hoofdstuk 13 gezonden aan Hebreeën, laten we dan maar zeggen aan Joden. Dat zou best kunnen. Ik acht het ook zeer waarschijnlijk. Dat zal ook wel een van de redenen zijn waarom deze titel te boven gekomen is. Maar het is niet van belang voor het begrijpen van de inhoud. Nou, bovendien, de hele term Hebreeën komt er niet in voor. Kijk, waar de uitdrukking vandaan komt, is natuurlijk ongetwijfeld ook uit de aard van het boek. Niet de inhoud zelf, maar uit de aard. De gedachte dat namelijk het nieuwe verbond geïllustreerd en voorafgeschaduwd werd door het oude, is natuurlijk alleen zinvol voor diegenen die het oude verbond kennen. En als je dat toch niet kent, wel, hoe zou je dat oude verbond en de inhoud van het oude verbond kunnen gebruiken ter illustratie van het nieuwe? Zodat het voor de hand ligt dat het boek vooral de Joodse godsdienstige lezers, de Hebreeën zullen we dan maar zeggen, zou moeten aanspreken. Dat, ongetwijfeld is dat zo. Maar dat verandert niks aan de inhoud van het boek. En bovendien, je kunt het net zo goed anders uitleggen. Je kunt net zo goed uitleggen dat in dit Bijbelboek de gelovigen, de lezers, zo moet ik eigenlijk zeggen, de lezers worden opgeroepen om toch vooral het Oude Testament eens te bestuderen. Om, de, om daarin dan tot ontdekking te komen dat het Oude Testament een schitterende illustratie geeft van het Nieuwe. Wel, wij leven als gelovigen onder het Nieuwe, als heidenen zou ik maar zeggen. Zijn we tot geloof gekomen, we leven onder het Nieuwe Verbond. Zegt ons niet veel, is een uitdrukking die voor ons niks betekent. Maar om het te weten wat het allemaal zo'n beetje inhoudt, ik kan het heel nuttig zijn om je eens te wenden tot het Oude Verbond, om dat te lezen, dat te bestuderen, de instellingen zoals die golden officieel via de Mosaïsche wet, omdat die namelijk illustratief zijn voor het Nieuwe Verbond waaronder wij leven. Heel eenvoudig. Dan hebben we het verhaal omgedraaid. Dan is het niet de waarschuwing om het Oude Verbond achter je te laten. Maar dan is het juist een aanmoediging om toch vooral dat Oude te bestuderen. Niet om het te gaan leven, dat is wat anders. Dat staat er ook wel duidelijk genoeg in. Maar wel om het, als, om het leerstellig te onderzoeken. En te onderzoeken op welke wijze dan het Oude Verbond spreekt over het Nieuwe. Namelijk via die typologie. Dat is het verhaal. Maar wie het ook leest, en of wij dat nu lezen, of de gelovigen straks in de toekomst, dat maakt voor de inhoud van het Bijbelboek geen verschil. Dus, brief mag u vergeten, Hebreeën mag u vergeten, Paulus mag u ook vergeten. Maar ja, dat heb ik ook altijd wel geprobeerd. Maar als ik het lees, dan denk ik altijd weer aan Paulus, als ik het boek zelf lees. Niet omdat het erboven staat, maar ja, op den duur leer je de man een beetje kennen, hij heeft zoveel geschreven. En je, dan herken je toch zijn manier van redeneren daar wel in. Hoe afwijkend het dan ook mag zijn van de andere, Bijbel, andere brieven van Paulus, het blijft toch zo dat de inhoud van dit Bijbelboek volstrekt overeenkomt met de brieven van Paulus. Zonder meer herkenbaar, ik heb er geen twijfel over, maar het maakt niet uit, hoeft er ook niet boven te staan. Nou, dan hebben we dat gehad. Dan hebben we nog even een paar dingen. Dat dit Bijbelboek desalniettemin bekend is geworden als brief aan de Hebreeën, is waarschijnlijk inderdaad omdat het geschreven werd door Paulus, zoals ik net al even heb gezegd, onbewijsbaar, maar waarschijnlijk omdat het geschreven werd door Paulus en omdat het ongetwijfeld ook vooral gegeven werd, misschien net als het zoeklicht, automatisch gestuurd werd zoveel mogelijk aan de Joden waar ook ter wereld, om hen te bewegen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wel op grond van wat hun eigen Bijbel, hun eigen Oude Testament leert. Daar is het toch voor, dat is toch ideaal? Nou, dus dat zal wel zo gebeurd zijn. Hoofdzakelijk gericht tot en verspreid onder de Joden. Ik vind dat je dat nog zou moeten doen. Als je nu een Bijbelboek, één Bijbelboek, speciaal zou willen gebruiken voor evangelisatie onder de Joden. Nou, nog niet het Johannes-evangelie, denk ik hoor. Dat zeker niet. God met de Vader die een zoon heeft enzovoorts. De zoon en de Vader, daar gruwen ze van. Dus dat is niet zo erg. Ja, je kunt het wel, natuurlijk kan het. Maar het is niet zo handig. Als je er nou één mag kiezen, dat moet je niet doen. Maar als je er nou één moet kiezen, neem dan dit Bijbelboek, de brief aan de Hebreeën, omdat het volstrekt aansluit bij oud-testamentische zaken en omdat daarin wordt uitgelegd hoe het Oude Testament beëindigd zou worden, hoe dat al in het Oude Testament besloten ligt en hoe het Oude Testament een illustratie is van het Nieuwe, zodat vervolgens het prediken van Christus gezeten aan de rechterhand Gods volstrekt in overeenstemming is met wat het Oude Testament zegt. Het is een nieuwtestamentische waarheid, maar het is in overeenstemming met wat het Oude Testament zegt. Daar gaat het maar om. Nou, verder is het zo dat die gedachte dat het geschreven is door Paulus en bovendien in de eerste plaats gebruikt werd voor evangelisatieactiviteiten onder de Joden of in het algemeen onder hen die onder de wet leefden, dat laat zich ook wel een beetje bewijzen, met name door wat de apostel Petrus zegt. En dat vind ik altijd wel goed, omdat Petrus in zijn bekende laatste woorden, nou bekende, beruchte in elk geval, in zijn beruchte laatste woorden, na zijn leven lang zo'n beetje oneenigheid gehad te hebben met Paulus, alsnog Paulus het laatste woord geeft. En dan zegt hij ook in vers 15 van 2 Petrus 3, Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. En het langmoedigheid slaat dan op het uitblijven van de wederkomst van Christus op de troon van David in Jeruzalem. Enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, hij zit op de troon in de hemel en hij blijft daar maar, hij komt maar niet hier. Dus acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is en die Petrus soms boven de pet ging, maar dat mag je alleen tussen de regels doorlezen. En bij onze geliefde broeder Paulus, daar lees je natuurlijk tussen de regels door dat Petrus wat goed te maken had. Want zo geliefd was hij bij Petrus niet. Nee, of leest u dan, heb u dat niet? Dat, als ik dat lees, dan denk ik, ja, natuurlijk. Hij heeft wat goed te maken. En dus beveelt hij nou Paulus aan. Nou ja, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Paulus heeft het u lieden geschreven. Paulus zal dus geschreven hebben over de positie van Christus nu in de hemel, in afwachting van zijn wederkomst, aan wie? Nou, aan u lieden staat er. En die ulieden zijn dus degene aan wie Petrus hier schrijft. Zodat kennelijk diezelfde lui, voordat ze deze brief van Petrus krijgen, al een brief hebben gekregen van Paulus. Ja, en dan vers 16. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Zodat in tweede instantie staat, dat gezegd wordt, dat Paulus in al zijn brieven over datzelfde onderwerp spreekt. Namelijk over de langmoedigheid Gods. Die tot voor zaligheid gerekend moet worden. En dat gaat dus gewoon over onze tegenwoordige bedeling sinds de hemelvaart van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Maar in alle zijn brieven heeft Paulus het daarover. Niet alleen in Efeze, Filippenzen, Colossenzen en 2 Timotheus. In alle zendbrieven, ik kan het ook wel bewijzen, maar dat doen we vanmiddag niet. In alle zendbrieven. Maar in één speciaal, namelijk die uit vers 15. Gelijkerwijs ook onze geliefde broer Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is aan u lieden geschreven heeft. Nou, aan wie is deze brief geschreven dan? Deze tweede Petrusbrief. Want daarin heeft Paulus dus ook geschreven ooit, hè? Nou, en dan wordt het wat moeilijk. Nou, dat staat er namelijk niet in waar deze tweede Petrusbrief aangeschreven is. Maar het staat er wel hoor, in 2 Petrus 3 vers 1. Daar staat namelijk deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, enzovoorts. Zodat dit de tweede brief is die hij schrijft aan deze geadresseerde. Zodat je mag aannemen dat de eerste Petrusbrief aan dezelfde geschreven is. Aan dezelfde adressant als de tweede. Zodat we dan drie brieven hebben die aan dezelfde geschreven zijn. Namelijk 1 Petrus, 2 Petrus en een brief van Paulus. Nou, dan gaan we naar 1 Petrus om te kijken aan wie die geschreven is. En dat kan niet missen. Hoewel. Nee, dat kan niet missen. Dat is 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus. Dat is zijn naam en zijn beroep. Dan wel zijn roeping, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval zijn visitekaartje. Petrus, en dan kleine letters eronder. Apostel van Jezus Christus. Dat is de afzender. Zo begint elke fatsoenlijke brief. Briefhoofd erboven. En dan aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. En vreemdelingen die verstrooid zijn, zijn dus Joden in de diaspora, dat wil zeggen in de verstrooiing. En ze heten dan ook vreemdelingen. Niet in de zin van strangers, maar in de zin van foreigners. Dat wil zeggen buitenlanders. Zij leven buitenslands. Ze zijn niet echt vreemd, maar ze leven in het buitenland. Ze leven namelijk niet in Judea, maar ergens in de heidense landen. En aan hen schrijft Petrus deze brief. Aan Joden dus. Blijkbaar overigens gelovige Joden, want hij zegt dat God na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Vers 3 van 1 Petrus 1. Dus aan wedergeboren mensen. Maar niettemin Joden, uitlandse Joden heet dat op een andere plaats. En dus in meer dan één opzicht Hebreeën. Hebreeën in de zin van Israëlitische afkomst, zal ik maar zeggen, gemakshalve, maar ook Hebreeën in de overdrachtelijke zin van het woord, namelijk ze zijn van de overzijde. Ze horen aan de andere kant thuis. Ze horen eigenlijk in een andere wereld thuis, dat is Hebreeën. Hebreeën komt van Heber en Heber is hetzelfde als ons woord over. De andere kant dus. Betekent dat. Nou goed, waar het om gaat is dus dat Petrus zijn brieven schrijft, in elk geval aan gelovigen uit de Joden. En Petrus zegt dat Paulus ook geschreven heeft. Nou, een brief, het woord brief gebruikte niet, geloof ik, dan. Maar Paulus zou ook aan hen geschreven hebben. En er zijn twee mogelijkheden. Of we weten niet wat hij geschreven heeft, of het is inderdaad de zogenaamde brief aan de Hebreeën. Maar laat het woord brief maar weg. Het is gewoon het boek. De brochure die Paulus geschreven heeft en met inlegvel gestuurd heeft aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Was er nog een? Nou, zo zit het gewoon. Dus we hebben grote reden om aan te nemen dat dat Petrus in 2 Petrus 3 vers 15 en 16, nee vers 16 dan, vers 15 dan bedoel ik, dat Petrus in 2 Petrus 3 vers 15 deze dit Bijbelboek bedoelt. En dat klopt dan precies. Want lezen wij nou de inhoud van de zogeheten Hebreeënbrief, dan blijkt dat het inderdaad gaat over de langmoedigheid Gods. En daarmee kom je terecht bij de wezenlijke inhoud van dit Bijbelboek. Want je kunt wel 100 keer beweren dat de Hebreeënbrief niet bestemd is voor de gelovigen van vandaag en geen gemeentelijke waarheid bevat. Maar de inhoud van het boek bewijst het tegendeel. Want waar gaat het over? Wel, er staat in Hebreeën 1 meteen dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zodat het alleen maar bestemd kan zijn, dit boek, alleen maar bestemd kan zijn voor of kan handelen over de situatie die ontstaan is sinds de hemelvaart, of beter, sinds de verhoging van Christus. Op een eerdere situatie past het niet. Op een latere moet het dus passen. Kan niet missen. Gaat over na de opstanding van Christus. Waarna de vraag is, hoe lang daarna? Want dan kun je nog zeggen, ja, maar het gaat over Israël, wat straks in de toekomende bedeling ooit eens een keer tot geloof zal komen enzovoorts. En Israël had vroeger een priester, namelijk Aaron, als een opvolgers. En dus is het hoge priesterschap van Melchizedek natuurlijk ook voor Israël, want de heidenen hebben nooit een priester gehad immers, alleen Israël maar. Dat is niet waar hoe ik nou zeg, maar dat is de redenering die dan naar voren gebracht wordt. Het is niet waar. Absoluut niet, maar men zegt dat dan, hè? Israël had een aantal priesterschap onder de wet, was van Aaron, en onder het nieuwe verbond kreeg Israël ook een priester, namelijk de Heer Jezus Christus, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus dat is in de toekomst, dat is dus na zijn wederkomst. En het is dus inderdaad na zijn verhoging, natuurlijk, zoals ook hier in Hebreeën 1 staat, maar het wordt pas van toepassing op Israël, de Hebreeën dan, Israël, pas na de wederkomst van Christus, als Israël tot bekering komt, een duizendjarig rijk en hoe dat allemaal maar heten mag. Nou, dat kan ook niet, om de heel eenvoudige reden dat namelijk ook gezegd wordt over welke, moet ik het anders zeggen, wanneer de tijd eindigt waarover de Hebreeënbrief spreekt. En dat is een beetje moeilijk, omdat natuurlijk de Hebreeënbrief spreekt over Christus, de eeuwige, de altijd blijvende hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij blijft het namelijk altijd. Maar het punt is dat in dit Bijbelboek uitdrukkelijk het koningschap van Christus niet genoemd wordt, maar zijn priesterschap wel. Terwijl juist andersom verwacht mocht worden, koningschap was altijd belangrijker dan priesterschap onder Israël. Mocht er dus een toepassing hebben op Israël, dan zou het toch op zijn minst verwacht mogen worden dat er wat gezegd wordt over het koningschap. Je mag toch David wel een paar keer aanhalen op zijn minst. In verband met de belofte van het nieuwe verbond, zal u geven de gewisse weldaden van David en dat soort dingen meer. Maar dat vind je allemaal niet, geen koningschap. Wat je wel vindt is priesterschap. Juist en alleen priesterschap. En dat is nou precies waar het om gaat. Want hij blijft weliswaar altijd priester, Maar er is een tijd waarin dat koningschap helemaal niet beaccentueerd wordt, maar waar alleen zijn priesterschap van belang is. En dat is de tijd waarin wij leven, waarin niet sprake is namelijk van een geopenbaard koninkrijk, waarbij er geen troon staat op aarde, wel en in de hemel. De Allerhoogste is belangrijk natuurlijk, maar geen troon op aarde, juist niets in verband met een geopenbaard koninkrijk. Wij vinden er allemaal niks van terug in de Hebreeënbrief. En daar gaat het nou juist om. Waar er nog bij komt, en dat vind ik altijd het sterkste argument, dat van de hoge priester, van de ordening van Melchizedek en van Christus dus, iets gezegd wordt in het eind van hoofdstuk 9... waar zelfs over zijn koningschap gesproken wordt, zonder de term te noemen overigens. In vers 27, daar staat, gelijk het de mens in het algemeen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. En dan moet ik eerst even stoppen voor de goede orde. In vers 27 staat niet dat de mens eerst moet sterven om daarna geoordeeld te worden. Dat staat er niet. Er staat eerst sterven en dan het oordeel. Waarbij in het midden gelaten wordt of die mens geoordeeld wordt of dat die mens de oordelaar, oordeler is. Begrijpt u dat? Ja, dat zal ik anders zeggen. Oordeel heeft te maken met koningschap. De koning moet namelijk oordelen. Je kunt dus ook zeggen, het is de mens gezet eerst te sterven, eenmaal te sterven, en daarna het koninkrijk. Maar daarmee is niet gezegd of die mens dan onderdaan is in het koninkrijk, of dat hij de koning is van het koninkrijk. Want dat kan ook. Nou, daar heb ik het vers mee verklaard. Het is een heel lastig vers eigenlijk, maar dit is de verklaring. Ik ken geen betere. Namelijk, het is de mens gezet eenmaal te sterven, geldt voor alle mensen, inclusief de mens, Jezus van Nazareth. En dat is gebeurd. Maar de schrijver zegt hij, en daarna komt het oordeel, of daarna is het oordeel, of gewoon daarna het oordeel. En de zaak is nou dat bij de mens in het algemeen, bij een mens, hè, dat dan in het algemeen gezegd wordt, daarna komt hij in het oordeel, wat het ook wezen mag, maar hij komt in het oordeel. Terwijl hier de mens eigenlijk is Christus, want daar staat in vers 28, alzo ook Christus. En dan wordt het op Christus toegepast. Wel, die sterft en komt daarna niet in het oordeel, maar hij is daarna degene die het oordeel zal uitvoeren. Hij is degene die oordeelt, namelijk. En dan kun je dus ook zo zeggen, eenmaal sterven en daarna het oordeel. En vandaar dat die rare zin, hè, onduidelijke zin van vers 27. Dat komt omdat hij naar twee kanten toe moet kunnen worden toegepast. Nou, dat gebeurt dus ook. Er staat dan ook, gelijk het de mensen gezet is, den mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, dat is zijn sterven dus, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over de wederkomst van Christus, die weer gezien zal worden dan dus, waarbij hij degene is die het oordeel zal uitvoeren en waarbij degene die hem verwachten tot zaligheid in ieder geval onder het oordeel zullen komen, in de zin van dat zij beoordeeld zullen worden in het algemeen. Maar waar het om gaat is dat vers 28 gewoon zegt, wel, die Heer, die Christus die nu aan de rechterhand Gods is, zal in de toekomst ook alsnog wederkomen ten behoeve van het oordeel. Waarna de volgende vraag is, dit Bijbelboek, kan dat worden toegepast na de wederkomst van Christus of alleen voor de wederkomst van Christus? Over welke situatie spreekt het dan? Ja, het antwoord is makkelijk genoeg. Zodra hij namelijk wedergekomen is om de volkeren aan zich te onderwerpen, kun je dit niet meer lezen. Kun je niet meer zeggen, alzo o Christus, eenmaal geofferd zijnde, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Je kunt wel lezen, maar dan moet je meteen bij zeggen, maar het is al vervuld. En dan behoort het dus tot het verleden. En daarmee hoort het hele Bijbelboek tot het verleden. Waarmee dus vastgesteld is, dacht ik, dat dit Bijbelboek van toepassing is op de situatie na de verhoging van Christus, zoals blijkt uit de eerste verse, en voor de wederkomst van Christus, een zichtbare wederkomst. En wanneer verschijnt de Heer zichtbaar weder? Bij de opname van de gemeente, ja. Niet eens op de Olijfberg, 7 jaar later, maar bij de opname van de gemeente. Want het gaat over degene die hem nu, in deze tijd dat hij in de hemel is, hè, die hem nu verwachten tot zaligheid. Dat is uitsluitend de gemeente. Ja, waar het in de Bijbel dan allemaal zo staat, maakt niks uit, heeft er niks mee te maken. Het is uitsluitend de gemeente, want in de tijd tussen zijn verhoging en zijn weer zichtbaar verschijnen, ontstaat alleen de gemeente, anders niks. Alleen de gelovigen van onze dagen, de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Nou, dat is het hele verhaal. Zodat blijkt dat de inhoud van dit Bijbelboek eigenlijk uitsluitend van toepassing is, in zijn geheel, in zijn volle gewicht bedoel ik, zoals het beschreven is, uitsluitend van toepassing is op de dagen waarin wij leven. De vijfde bedeling, die van de gemeente dus. En dus behelst dit Bijbelboek gemeentelijke waarheid. Nou ja, dat is niet de goede term. Ik moet natuurlijk zeggen, het behelst tegenwoordige waarheid. Maar die uitdrukking is van Petrus. Gemeentelijk mag ik niet zeggen, omdat er niet echt over de gemeente gesproken wordt in Hebreeën. Wel over de tijd waarin de gemeente geroepen wordt. Nou, gemeentelijke waarheid vind je wel. Dat is Hebreeën 12 natuurlijk, hè. Dat weet u toch, hè? Hebreeën 12, sla maar even om. Twee keer. Vers 22 van Hebreeën 12. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, uitbeelding van het nieuwe verbond, volgens Galaten 4. Zie je nou, daar heb je Paulus weer. Volgens Galaten 4 is Sion een beeld van het nieuwe verbond en de tastelijke berg uit vers 18 is een beeld van het oude verbond. Nou goed, gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad van de levende God, oftewel tot het hemelse Jeruzalem. Dat is niet Jeruzalem, maar de hemel. Het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen, gij zijt namelijk gekomen, vers 23, tot de algemene vergadering, dat is de hele officiële titel van Ecclesia, van de gemeente, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Je moet even bedenken dat algemene vergadering synoniem is voor het begrip gemeente. Een gemeente, Ecclesia, is in de Griekse wereld de volksvertegenwoordiging. Officieel een volksvertegenwoordiging bij de rechtspraak. Een soort, hoe noemen wij dat, een jury. En dat is dus een algemene vergadering, zo heet dat. Dus gewoon een synoniem ervoor. Hè? Dus gij zegt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk tot de gemeente der eerstgeborenen, met eerstgeboorterecht, die in de hemelen opgeschreven, dan wel ingeschreven zijn. Ik prefereer de vertaling met ingeschreven. Het gaat er niet om of dat er ook staat in het Grieks, want voorzetsels maakt me niks uit, hè. Maar het gaat om burgerschap. En dat heet in het Nederlands tegenwoordig inschrijving. Je bent ingeschreven in het register. Daar gaat het hier over. Die in de hemelen ingeschreven zijn. En gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. En tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments. De middelaar van het Nieuwe Verbond. Dan staat er even niet hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. En die heet Jezus. Nou goed, verder ga ik er maar niet op in, maar dat is de enige gemeentelijke waarheid die je dan in Hebreeën vindt, voor zover ik me zo gauw herinner. Namelijk dat de gemeente als zodanig genoemd wordt die in de hemel burgerschap heeft ontvangen. En je moet bedenken dat het burgerschap van Israël, van een gelovig Israël in de toekomst ook niet in de hemel is. Overigens wel in Jeruzalem, dat kan je nog zeggen, maar niet in de hemel. Want hemelsburgerschap is slechts bestemd voor de eerstelingen van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad de gemeente. Zodat je ziet dat deze brief juist en vooral hoge geestelijke waarheid vertegenwoordigt met betrekking tot de bedeling waarin wij leven. Ik kan het nog wel anders zeggen. En dan blader ik even terug om een bladzijde voor ogen te hebben, namelijk de bladzijde van Hebreeën 8 is dat, geloof ik, Hebreeën 9. Waar eerst gezegd was in het voorgaande hoofdstuk al dat het onder het oude verbond het nieuwe werd aangekondigd en dat Christus de middelaar van dat nieuwe verbond is. Hoofdstuk 8 en dan volgt vers 9, waarin dan gezegd wordt dat het oude verbond weliswaar ook godsdienstige instellingen kende. Ja, het wordt dan vertaald met rechten van dienst, maar rechten van dienst zijn gewoon instellingen van religie, religieuze instellingen. 9 vers 1. Zo had dan wel ook, ik struikel altijd over die woorden achter elkaar, zo had dan wel ook het eerste verbond godsdienstige instellingen. Namelijk, vertaald met hen, en het wereldlijk heiligdom. Er was namelijk een heiligdom wat hier op aarde stond, in tegenstelling tot het heiligdom wat wij kennen, want dat is een hemels heiligdom, een hemelse tempel. Een tempel in de hemel. Maar er was onder het oude verbond ook een heiligdom, namelijk een tabernakel. En dan wordt er uitvoerig verteld over de typologie van de tabernakel. Uitvoerig, naar Bijbels begrippen dan. Want wij doen het gewoonlijk uitvoeriger. Maar er wordt hier wel het een en ander aangestipt en ook verklaard. Er wordt ook meer niet verklaard dan wel. Maar de bedoeling is dat we dat zelf nazoeken natuurlijk. Hè? Want er staat dan dat een heleboel was in die tabernakel. Maar het eindigt met te zeggen in vers 5 van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Daar hebben ze natuurlijk een andere keer een conferentie over belegd. Van een week, zodat er weer 13 of 14 bandjes van zijn. Zo gaat dat, het eerste niet vol en de laatste wel. Maar goed, van stuk tot stuk wordt er nu niet over gesproken, maar dat betekent dat het wel degelijk mogelijk is, en het is om onze nieuwsgierigheid te prikkelen. En sinds dat hier geschreven staat, durf ik dat ook regelmatig te zeggen. Hè? Daar zullen we het nu niet over hebben. Sommigen raken daar helemaal van in de war, want blijven dan hangen en zeggen, dan moet ik daar maar eerst maar op wachten. Maar dan moet je dus niet dan, hè? Dan moet je dus even vergeten, dat komt later wel. Moet je gewoon leren. Komt de andere keer. Nou, van stuk tot stuk nu niet. Maar dan staat er vervolgens dat de hoge priester eenmaal per jaar, vers 7, niet zonder en dus met bloed inging in het binnenste heiligdom. Ik zeg het met eigen woorden nu. In het binnenste heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel heet dat. Want dat was een plaats waar de Ark des Verbonds stond. Daar mocht nooit of te nemen iemand in. Met één uitzondering. Dat was de hoge priester op Grote Verzoendag. Die had een opdracht daar te vervullen. En dan niet zonder bloed, staat er. En bloed wat op de voorgeschreven wijze dan verkregen was. Maar dan ging hij eenmaal per jaar in naar binnen. En daarna wordt er uitgelegd in de rest van dit hoofdstuk. Dat ingaan van de hoge priester naar de ordening van Aaron in het binnenst heiligdom, namelijk in het heilige der heiligen, een uitbeelding is van hoe de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus, zou ingaan in het binnenst heiligdom. Maar dat is niet wereldelijk, dat is ook niet met handen gemaakt, staat er. Dat is niet van dit maaksel, maar in het ware heiligdom gaat hij naar binnen, namelijk in de hemel zelf. Het wordt hier allemaal uitgelegd hoor, dit hoofdstuk, en andere ook nog. Kortom, het ingaan van Aaron en zijn opvolgers onder het oude verbond, eenmaal per jaar op Grote Verzoendag, in het binnenste heiligdom tot de Ark des Verbonds, waarin de stenen tafelen lagen, is een beeld van het eenmaal ingaan van Christus met zijn eigen bloed, staat hier ook, in het binnenste heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En de clou van het verhaal is nou, onder andere dit, dat de hoge priester ging naar binnen, stortte dat bloed op het verzoendeksel, op de Ark des Verbonds dus, daar komt het op neer. En ook voor de Ark des Verbonds, dat wil zeggen de weg ernaartoe, werd ook met bloed besprenkeld, zodat daardoor de weg in het binnenste heiligdom werd levend gemaakt. Want als er bloed op komt, wordt het levend. De bloed niet, maar dat waar het bloed op valt. Bloed is leven. En als men besprenkeld wordt met bloed, dan ontvangt men dus leven. Ik heb het net niet meer gelezen uit 1 Petrus 1, maar daar stond het ook. Net overheen gelezen, expres. Maar dat is de gedachte. Dus die weg tot in het binnenste heiligdom, die werd levend gemaakt, zodat het een verse en levende weg was. En ik gebruik niet voor niks deze uitdrukkingen, want het is een uitdrukking uit Hebreeën 10, waar staat: laten wij dan ingaan op een verse en levende weg tot in de hemel zelf, tot de troon der genade achter het voorhangsel. Dat is het toepassen van het beeld. Maar waar het om gaat is: de hoge priester ging dan op de grote vloer naar binnen, deed daar zijn werk en kwam dan weer naar buiten. Dezelfde dag, grote zondag. Nou, onze hoge priester, de hoge priester van... Nee, onze. Die anders, hè. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is het ware heiligdom binnengaan, de hemel in, met zijn bloed, doet zijn werk aan. Ja, wat het ook wezen mag. Dat gaat ons niet zoveel aan, eerlijk gezegd. Maar hij doet het. Nee, het is de taak van de hoge priester. Dat doet hij dus. Zijn werk, wat hij doet voor het volk, zijn wij dan, hè. Dat doet hij. En als het wacht is tot hij weer naar buiten komt. En zolang hij nog niet buiten komt, is het nog steeds grote verzoendag. Dat wil zeggen, wij leven nu bijna 2000 jaar in een grote verzoendag, overdrachtelijk gesproken. Maar het punt is dat dat niet het hele verhaal is, want de hoge priester ging in en kwam dan naar buiten. En dan was de verzoening gedaan. Dat wil zeggen, dan begon het voor het volk, voor Israël pas. Wil je het beeld dus op Israël van toepassing brengen? Op Israël van toepassing brengen? Dan kan dat pas na de wederkomst van Christus. Dan is hij weer naar buiten en dan weet iedereen, het werk is gedaan daarbinnen. Zo kun je het op Israël van toepassing brengen. Maar dan ben je voorbij de strekking van de Hebreeënbrief. Je zegt, nou, hij is naar binnen en in de toekomst komt hij wel terug, maar daar gaat het nou niet over. Want daar gaat de Hebreeënbrief niet over. Die zegt gewoon, hij is gezeten aan de rechterhand Gods en is zelfs gaan zitten. Hij zit namelijk op het verzoendeksel. Deze met een schutje voorstellen, Aaron gaat er binnen met het bloed, strooit daar het bloed en sprenkelt en zo. En gaat dan een poos zitten op het verzoendeksel. Dat is het eigenlijk. Zodat het nog voorlopig gewoon even grote verzoendag blijft. Maakt niks uit. Toevallig staat de zon ook stil boven het dal van, wat was het ook weer? Gibeon. Gilead. Gibeon. Ik weet het helemaal niet meer. Nou goed. Maar in ieder geval, de zon staat toch stil, maar dat is een ander beeld met dezelfde betekenis. Ik bedoel, het blijft gewoon lang grote verzoendag. Dat boek hier, de Hebreeënbrief, is dus niet van toepassing op Israël straks in de toekomst. Het is van toepassing op ons nu, terwijl de Heer naar binnen is. En voorafgaand aan zijn wederkomst. Of, om het anders te zeggen, met Petrus in Handelingen 4... dat de Heer is ingegaan in de hemel en de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen tot aan de wederkomst aan toe. Nou, al die tijd dat hij binnen is, is het volgens de typologie van Hebreeën grote verzoendag. En daar leven wij in. En zodra de Heer en dus hoge priester zich weer vertoont, is in wezen de grote verzoendag voorbij en komt de rest van het jaar, weet u wel, zo zit het jaar nou helemaal in elkaar, van Israël onder de wet, hè. En dan komen de andere dagen weer, waarbij dan de verzoening voor het volk gedaan is. En zo, dat is het beeld. Maar in onze dagen is het nog steeds grote verzoendag. Vandaar dat de brief uitdrukkelijk spreekt over de bedeling waarin wij leven. Nou, daar zit er nog het een en ander aan vast. Want de Hebreeënbrief zegt dan dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond. Dat in elk geval. En dat hij dat nu is, dat blijkt in ieder geval tussen zijn opstanding en wederkomst. Hij is dus nu de hoge priester van wie? Ja, van het volk Gods. Het kan alleen maar de gemeente zijn. Een ander volk Gods is er niet. Want de hoge priester, elk hoge priester, 5 vers 1, wordt uit de mensen genomen en wordt gesteld voor de mensen de zaken die bij God te doen zijn. Of andere plaats staat dat hij verzoening zou doen voor de zonden des volks. Nou, wie is dat volk? Israël? Nee, Israël is Lo Ami. Israël maakt geen deel uit van enig verbond. Het oude verbond is beëindigd en het nieuwe krijgt maar pas deel aan door geloof. Wanneer men zich bekeert tot de Heere. Wat betekent, kijk, stel nou dat Christus, hebben we net bewezen, volgens de Hebreeën, hoge priester is, nu, na de ordening van Melchizedek, maar wiens hoge priester dan? Voor wie dan? Middelaar van het nieuwe verbond, maar voor wie bemiddelt hij dan? Voor Israël? Dat kun je wel vergeten. Israël blieft hem niet. En de enigen die hem wel blieven, horen tot de gemeente. Hij kan dus alleen maar hoge priester zijn dan van de gemeente, van niks anders. Ook niet van de wereld, want de wereld staat niet onder het nieuwe verbond. Komt daar ook nooit onder. Integendeel, het is weliswaar de bedoeling dat de hele schepping staat onder het nieuwe verbond. Maar daartoe wordt dan ook de oude eerst verwijderd. Want die komt daar niet onder. Het nieuwe verbond is namelijk een eeuwig verbond. En is een verbond in verband met de nieuwe schepping, namelijk een eeuwige schepping. Dus als Christus hoge priester is in afwachting van zijn wederkomst, kan hij alleen maar hoge priester zijn van de gemeente. En aangezien hij hoge priester is van het nieuwe verbond, betekent het dan ook dat de gemeente wel degelijk behouden is geworden en gebouwd wordt op grond van het nieuwe verbond. En zo is het ook. Want dat is de andere misverstand, heb ik gezegd. Hè? De ene is, Christus is niet onze hoge priester, want dat is hij alleen maar van Israël. En de andere is dan, maar wij leven ook niet onder het nieuwe verbond, want het oude verbond was voor Israël, het nieuwe dus ook. Maar dat is een misverstand. Het nieuwe is niet voor Israël. Het nieuwe is voor allen die geloven. Dat is trouwens hetzelfde het geval voor het oude verbond. Want het was ook bestemd voor ieder die maar wilde. Voor Jood en Heiden. Jawel. Voor alle Israëlieten die uit Egypte trokken. En alle heidenen die uit Egypte trokken. En het oude verbond, hè? Jeremia 31. De oude verbond was voor alle Israëlieten die uit Egypte verlost werden. Maar ook voor alle heidenen die uit Egypte verlost werden. Er was een grote schare die niet van elk afkomstig was en die mee. Nee, vreemd volk dus, dat weet u inmiddels. Hè? Vreemd volk wat uitgeleid werd. En dat oude verbond was niet voor de Israëlieten die niet uittrokken uit Egypte. Dan vraag je natuurlijk, waren die er dan? Dan zeg ik, nou misschien wel niet, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet om of ze er waren, het gaat er gewoon om of het dan op hem van toepassing geweest zou zijn. Nou, nee. Want het oude verbond begint met ik ben de Heer uw God die je uit Egypte hebt uitgeleid. En als Israëlieten dus niet uitgeleid zijn, staan ze niet onder het oude verbond. Het geldt uiteraard ook niet voor de Egyptenaren of andere heidenen die niet uit Egypte uitgeleid werden. Makkelijk zat. Alleen degene die zich lieten leiden door Mozes, de wolk en de zee enzovoorts, door de woestijn, zij maakten deel uit van dat oude verbond. En dat heet dus per definitie Israël, bij die gelegenheid. Nou, in onze dagen is nou de vraag, voor wie is het nieuwe verbond? Het antwoord is precies hetzelfde, voor al diegenen die Mozes, de staf en de wolk en de zee daarin gedoopt zijn. Maar dan heb ik het natuurlijk over Christus. Hè? Voor allen die deel hebben gekregen aan de Heer Jezus, aan de echte Mozes, dan wel de echte Aaron. En die verlost zijn, die wedergeboren zijn, door de dood gegaan. Door de dood, in de vorm van de Schelfzee, weet je wel. Door de dood gegaan zijn. En die door de wolk, namelijk door de geest, geleid worden, et cetera. En dat staat in 1 Korinthe 10. Zo'n toepassing van dat beeld, hè. Nou ja, goed. Dat betekent dus dat de gemeente wel degelijk gebaseerd is op het op het nieuwe verbond. Er komt er nog wat anders bij. Ik heb nog nooit horen bestrijden dat de Efezebrief van toepassing is op de gemeente. Dat moet dus wel zo wezen, denk ik dan altijd maar. De Efezebrief. En in de Efezebrief staat dan ook uitdrukkelijk dat de gemeente gebouwd wordt op het fundament, namelijk Christus. Maar vervolgens staat er ook in Efeze 3... sprekend over onze bedeling, de bedeling der genade Gods uit Efeze 3 vers 3 en de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3 vers 9, dat de heidenen, vers 6, dat de heidenen, nou ja, de gelovige heidenen, want daar gaat het over, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, dat is de vraag, mede met wie? Er staat mede-erfgenamen. Mede met wie? Met de gelovigen uit de Joden uiteraard. En van hetzelfde lichaam. Nou, wie dan nog meer? Hoezo hetzelfde lichaam? Wel, het lichaam van de gelovige Joden. Waarbij natuurlijk het volk wordt bedoeld en niet hun individuele aardse lichamen. van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten met de gelovigen uit de Joden natuurlijk, zijn er beloften in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Kortom, is sprake van belofte. Welke belofte? De belofte aan Abraham natuurlijk. En omdat er toch geen verschil is in de praktijk, de belofte aan David. En wat was er beloofd? Wat was er beloofd? Het nieuwe verbond, dat is het hele verhaal. Het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte. Het oude verbond bleek dat niet te zijn, het nieuwe verbond is het wel. Waar het maar weer volgt, dat de gemeente die geroepen wordt in deze huishouding der genade Gods, wel degelijk erfgenaam geworden is van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En dus leeft de gemeente onder het nieuwe verbond. En als je dan zegt, maar het nieuwe verbond leidt tot een koninkrijk, dan zeg ik, ja, dat is er ook, want de koning zit op de troon. En dan zegt, dat zie ik niet. Dan zeg ik, nee, daarom noemen we het ook niet zo. Hè? Daarom heet het ook priester. Naar de ordening van Melchizedek. In plaats van koning naar de ordening van Melchizedek. Maar het is hetzelfde, dat wil zeggen niet hetzelfde, maar het is dezelfde. En daar gaat het om, hij heeft beide functies in zich, gedraagt beide titels en daarmee uit. Kortom, de roeping van de gemeente is wel degelijk gebaseerd op de belofte aan Abraham. De roeping van de gemeente is ook wel degelijk voorafgeschaduwd in het oude verbond. Denk maar dus aan de grote verzoendag. Het is trouwens heel interessant om te zien dat bij het spreken over de Aaron en het werk op de grote verzoendag, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen Aaron, het huis van Aaron, het huis van de hogepriester, en het volk. En bij nader inzien blijkt, dat is dan typologie, dat Aaron staat voor Christus natuurlijk, de middelaar van het nieuwe verbond, het hogepriester. Het huis van Aaron, de familie van Aaron, staat voor de gemeente. Het heeft een heel aparte functie. En daarna het volk staat natuurlijk gewoon voor het volk. Israël in de toekomst. En in die volgorde gaat het ook. Eerst de Aaron, dan het huis van de Aaron. En dan het volk. Oftewel eerst Christus, dan de gemeente. En dan Israël. Dus volstrekt bijbels. Dus waar het maar om gaat is dat die roeping van de gemeente wel degelijk verankerd ligt. Ik gebruik met opzet zo'n sterk woord. Verankerd ligt in de oud-testamentische beloften en profetieën. En dat het dus niet zo is zoals wel vaak verteld wordt, dat de gemeente, de roeping van de gemeente, totaal niks van doen zou hebben met de oud-testamentische belofte. En dat het zomaar een werk is van God wat helemaal los staat van al het andere wat er in de Bijbel staat. Nou, dat is juist niet zo. Het blijkt zelfs dat de hele Bijbel door over de roeping van de gemeente gesproken wordt. Begint al in Genesis hoor, als Adam zijn beroemde vrouw krijgt, Eva, dan wordt die vrouw niet ergens anders vandaan gehaald, zoals Rebecca en hoe ze maar heten mogen, Lea en Rachel enzovoort. Nee, die vrouw wordt namelijk genomen uit Adam zelf, in een tijd dat Adam zelf eigenlijk even van toneel verdwenen was. Ja, een diepe slaap heet dat. Maar bedacht u wat het betekende? Dus de positie van Christus nu teruggetrokken uit de wil. Hij is er hier niet bij, als het ware. Althans niet lichamelijk, diepe slaap. Dood voor de wereld, of hoe je dat maar gehad had willen hebben. Maar uit hem wordt wel degelijk de gemeente gebouwd die zijn lichaam is. En dat is precies wat Adam zei. En wat nog maar één keer aangehaald wordt in de hele Bijbel eigenlijk. En dat wordt toegepast op de gemeente in Efeze 5. Namelijk dat de gemeente lichaam is van Christus. En Adam zegt het ook, zegt, deze is ditmaal, al die andere malen niet hoor. Deze is ditmaal, staat er ook, ditmaal. Deze is ditmaal, voor deze ene keer is het vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Daarna nooit meer. Maar dat komt omdat het inderdaad uit hem genomen was. Dan heb je de roeping van de gemeente. Dat is de gemeente. Niet te verwarren met de roeping van Rebecca en dat soort zaken meer of Sarah. Want dat heeft te maken met de roeping van Israël.
De
De Heer is geen verterend vuur voor de gemeente, maar de God is nou eenmaal een verterend vuur. Nee, wat in Hebreeën gewoon staat, is dat Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en onder het nieuwe verbond. En wie niet tot hem gaat, hè, wie niet tot hem gaat, krijgt geen deel aan het nieuwe verbond en komt dus onder de vloek van deze oude schepping. En dat is een verterend vuur. Je hebt dus maar twee mogelijkheden. Of je gaat naar de hoge priester van het nieuwe verbond en je aanvaardt hem als hoge priester. Of je krijgt te maken met het verterende vuur. Meer smaken zijn er dan niet. Hè? Dat zijn de enige twee mogelijkheden. Dat is hetzelfde, ja. Dat is hetzelfde principe. Zodat je maar weer ziet dat er geen andere mogelijkheid is. Want anders zouden we drie mogelijkheden hebben. Hè? Christus de hoge priester van het nieuwe verbond, waardoor men behouden wordt, dat wil zeggen Israël en de volger in de toekomst. Of men neemt hem niet aan als verlosser en dan gaat men verloren. Of men behoort tot de gemeente voor wie Christus dan niet de hoge priester is van het nieuwe verbond enzovoort. Zo'n verhaal krijg je dan. Af en toe krijg je mensen die ineens wild worden en zeggen, we hebben gehoord dat Melchizedek, dat Christus niet onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dan is mijn eerste reactie, nou ja, er staat er nog heel wat andere Bijbelboeken dan de Hebreeënbrief, dat wel zo is, zonder de uitdrukking te gebruiken. Dus dat maakt eigenlijk al niks uit. Maar het is juist zo triest, omdat de Hebreeënbrief, waarin dat begrip hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt uitgelegd, dat juist die brief de hoogste waarheid bevat met betrekking tot onze gemeente. Zo hoog dat het ook niet zozeer in klare taal is uit te drukken. En daarom gebeurt het juist aan de hand van de Oud-Testamentse illustraties. De vereist is wat meer studie, dat is waar. Maar niettemin krijg je daardoor een veel beter inzicht in de omstandigheden. En zelfs in de verhouding tussen de gemeente, Israël en de volkeren. Nou, dat is het hele verhaal. Namelijk dat de Hebreeënbrief wat ander karakter heeft dan de andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar daarom is het juist zo bijzonder waardevol en spreekt in het bijzonder over onze dagen. Want wie had dat nou kunnen denken dat de Oud-Testamentische typologie niet eens zozeer spreekt over het Nieuwe Verbond in het algemeen, maar juist in het bijzonder spreekt over het Nieuwe Verbond zoals toegepast op de gemeente. Want zo is het eigenlijk. Daar ligt zelfs de grootste nadruk op. Dat blijkt vanzelf als je dat nader bestudeert. En in ieder geval blijkt het uit de zogeheten brief aan de Hebreeën zelf. Waarin eindelijk ronduit gezegd kan worden wie Christus is. Niet zomaar iemand, verlosser, zaligmaker of wat ook. Maar inderdaad de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En daarmee ligt die positie van Christus die zich verbergt voor de wereld en die dus ook voor Israël verborgen was en is, maar daarmee ligt die positie verankerd, vast dus bedoel ik, hè, ligt die verankerd juist in de Oud-Testamentische geschriften die aan de ene kant het nieuwe verbond aankondigen. Ik heb nou Jesaja 54, 56, 57 in gedachten, die juist aan de ene kant het nieuwe verbond aankondigen en tegelijkertijd aan de andere kant aankondigen dat de Heer, dat de Messias zich zou verbergen. En dat is nou net het hele punt. Als je dat bij elkaar telt, heb je onze bedeling. Hij verbergt zich totdat hij ten andere malen zal gezien worden, totdat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen enzovoorts. Maar terwijl hij zich verbergt, is hij juist niemand anders dan Melchizedek, degene aan wie zelfs Abraham onderworpen was. En dat was natuurlijk zo, omdat Melchizedek niemand anders was dan Christus zelf, de hoge priester. Namelijk, naar de ordening van Melchizedek, is dat wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat betekent dat hij ook geen einde der dagen had. Daar staat het trouwens ook. En als Melchizedek geen einde der dagen had, en als hij priester was naar de kracht des onvergankelijke levens, dan leeft hij dus nu nog. En als hij nu nog leeft, heeft hij dus ook geen opvolger. Kan trouwens geen opvolger hebben, want het priesterschap is onovergankelijk. He? Dus leeft hij nu nog. En als Christus dus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is Christus niet iemand anders dan Melchizedek zelf. En daar gaat het maar om. En dan ziet u meteen dat de hele roeping van de gemeente al vast ligt in ieder geval in Genesis 14. Zodra de overwinning behaald is, verschijnt daar Melchizedek enzovoorts. En hij vertegenwoordigt inderdaad de gemeente. Ja.
Vers 13.
Ja, ik word een beetje zenuwachtig, want ik doe er natuurlijk veel te lang over vanmiddag. Hè. Dus ik moet nodig ophouden. Maar echt vooruit dan. Hebreeën 13. Oh ja, dat zijn van die teksten. Maar ja, die gebruikt iedereen hoor. Maar goed, maar inderdaad. Ja, dat bestaat in Hebreeën 2 ook al. Hè? Er staat, daarom moeten wij ons houden aan hetgeen geleerd is of gehoord is, opdat wij niet doorvloeien. Hè? Dat we onderscheiden blijven zien, dat we zien waar het werkelijk om gaat. Hè? Dat is hier ook zo, Hebreeën 13, vers 9, wordt niet omgevoerd met verschillende, andere betekent dat, verscheidene. Maar dan is het verscheiden, is het dus anders. Hè? Wordt niet omgevoerd met verscheidene, namelijk vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. En de verwijzing is dan natuurlijk naar het oude verbond, wat een kwestie is van spijzen, van eten en drinken, van levenswandel in het algemeen. En let op van spijzen, is heel leuk, omdat er tegenover staat het nieuwe verbond, dat is ook een kwestie van spijzen, maar dat is niks anders dan het brood en de wijn van Melchizedek, oftewel het vlees en bloed van de Heer Jezus Christus uit Johannes 6, oftewel brood en wijn, zoals we dat kennen op de zogeheten avondmaalstafel. Of gewoon het lichaam en de geest van Christus. Want dat is wat wij ontvangen hebben. Dat is wat we eten. En al het andere is eigenlijk van geen belang. Het is wat grof gezegd natuurlijk, maar niettemin, zo staat het wel degelijk in de schrift. En denk om de waarschuwing. Maar die waarschuwingen ben ik niet op ingegaan. Maar ik ken geen Bijbelboek waarin zoveel waarschuwingen staan met betrekking tot andere leringen enzovoort, dan juist de Hebreeënbrief. Heel uitgebreid, heel lange inleiding tot in hoofdstuk 7 of tot aan hoofdstuk 7. He? En nu aan het eind ook weer waarschuwingen om juist vast te houden de positie van Christus. Hij is naar de hemel, maar dat betekent niet dat het koninkrijk nooit op aarde komt. Hij is naar de hemel, hij is hoge priester, maar dat betekent niet dat het hoge priesterschap slechts van toepassing zou zijn op de toekomst, in de wederkomst van Christus, enzovoorts. Kortom, die onverwachte opstanding en vooral hemelvaart of verhoging van Christus heeft tot allerlei verwarring geleid. Maar dat moet niet tot verwarring leiden, maar moet gewoon leren zien hoe het in de Bijbel vermeld staat. En je moet je dus houden aan hetgeen geschreven is, namelijk dat de hemel hem moet ontvangen, Handelingen 4, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En in ieder geval tot dan is hij onze hoge priester. En daarna zal blijken dat hij ook niet alleen hoge priester is, maar ook nog koning ook. Maar dat komt in de toekomst en daar krijgt de wereld zeer binnenkort mee van doen. De wederkomst van Christus in zijn hoedanigheid van koning. En dan nog te zeggen in die dagen dat hij de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wordt toch heel wat moeilijker. Dat is wel zo, maar het is moeilijker te prediken, zal ik maar zeggen, dan in onze dagen. Daar gaat het maar om. Onze dagen zijn er juist speciaal, onze bedeling is er juist speciaal, om dat priesterschap van Christus te benadrukken. En het wordt benadrukt doordat over het koningschap al die tijd niet gesproken wordt. En dan blijft er slechts het priesterschap over. Dat is ook de bedoeling. Terwijl het koningschap uitdrukkelijk genoemd wordt in de volgende bedelingen, zal ik maar zeggen, het geopenbaarde koninkrijk, waarna vervolgens die dingen weer gewoon samenvallen na de jongste dag. Hij blijft tot in eeuwigheid koning en priester, naar de ordening van de rechtvaardige koning, de koning des vredes. Amen.